Dag beste kijker, welkom bij Trends Talk. We hebben het vandaag over de werf van de eeuw in ons land. De Oosterweelverbinding in Antwerpen met de ontsluiting van de ring en bijhorende projecten zoals de overkapping van de snelweg en de aanleg van parken en fietssnelwegen. Mobiliteit en leefbaarheid met elkaar doen rijmen, het is een uitdaging waar alle grote steden voor staan. Onze gast is Luc Hellemans, de CEO van Lantis. Dat is de bouwheer, financier en exploitant van die Oosterweelwerken. Meneer Hellemans, welkom in de studio.
Dank u wel.
Ik ga u de beste wensen voor het nieuwe jaar overmaken, want u kreeg een moeilijk eindejaarsgeschenk in de bus, namelijk een arrest van de Raad van State. Dat verbiedt om nog met PFOS vervuilde grond te verplaatsen, waardoor de werken werden stilgelegd. Momenteel is er een zeg maar geïmproviseerde oplossing.
Ja, dat is correct. Het was niet de beste eindejaarsperiode, mag ik u zeggen. Maar goed, zoals altijd, hè, je moet daarmee omgaan. En wij zijn met het beste van onszelf, de 2 weken dat het bouwvakantie was, hebben we aan het zoeken geweest naar een oplossing die ons toch even verder in de tijd brengt. Dat betekent concreet, vanaf 10 januari zijn onze activiteiten terug hervat, dus niet stilgevallen. En hebben wij een aantal werken naar voren geschoven, werken waar we niet voor in de grond moesten werken. En deze, dat kunnen we ongeveer een 2-tal maanden volhouden. En dan moeten we een definitieve oplossing hebben, of een structurele oplossing hebben, om terug in de grond te kunnen werken.
Ja, u heeft daarmee een beetje tijd gekocht over de oplossing die er moet komen en wat er moet gebeuren met die PFOS-vervuilde grond. Gaan we het straks uitgebreid hebben. Maar ik wil u even laten toelichten wat Lantis is, want iedereen kent wel het verhaal van die mobiliteitswerken rond Antwerpen. Dat is al 20 jaar bezig. Er was ooit de BAM. Dan werd die Lange Wapper, een viaduct, begraven. Er kwam een toekomstverbond. En dan is er Lantis. Wat doet u met Lantis?
Op de moment, hè, zoals u zegt, Antwerpen, de Vlaamse regering, Vlaanderen, is voor een deel al 20 jaar in de ban van die ring. En dat is een heel moeizaam proces geweest. En in 2017 is de moed gevonden om eindelijk dat toekomstverbond te sluiten. Een pact om de regio duurzaam mobiel te maken, maar ook te denken aan de leefbaarheid. Want een haven, de haven die voor ons een motor is voor Vlaanderen, die komt met een prijs. En die prijs betalen vandaag de Antwerpenaren. Ja. 60.000 mensen in de buurt van die ring hebben ademhalingsproblemen. Heel wat mensen hebben gehoorproblemen, gehoorschade van die ring. Dus wat proberen wij vandaag te doen? We hebben dan gedacht, het project moet anders. Dat is het toekomstverbond geweest. Dat project is helemaal anders nu. Het is niet meer herkenbaar. Maar ook de organisatie die het moet doen, moet anders. Die moet vervellen. En Lantis is eigenlijk uit de assen van de Phoenix, BAM, ontstaan, is eigenlijk een bedrijf dat vandaag volop gaat voor leefbaarheid. Het zit in de naam Leefbaar Antwerpen door innovatie en samenwerking.
Ja, en het is een budget van 4 miljard. Dat is een serieuze hap uit wat Vlaanderen kan dragen, maar dat is een stuk de prijs die u betaalt voor de economische rol die Antwerpen heeft, als motor van die economie. Moet u vaak uitleggen aan mensen die niet uit het Antwerpse zijn, waarom de ontsluiting van die ring, die zij misschien niet of nooit gebruiken, waarom dat belangrijk is?
Ja, regelmatig krijg ik natuurlijk ook die vraag. Misschien eerst een kleine rechtzetting. De 4,5 miljard euro komt niet van Vlaanderen. Er is een financieel model opgemaakt waardoor wij de volledige investering zelf dragen. Dat gebeurt via tolheffing op onze infrastructuur.
Dus op den duur is dat een systeem dat zichzelf terugverdient?
Zelfbedrijvend. Wat we wel doen is lenen bij Vlaanderen, omdat dat goedkoper is dan bij een bank lenen.
Ja.
Moest het anders zijn, zouden we privé gaan lenen. Dus dat is het eerste. Het project zelf, waarom doen we dat eigenlijk? Waarom sluit je die ring? Vandaag is dat dan een half ring. En al het verkeer dat komt vanuit het noorden van Antwerpen, of dat komt vanuit het oosten van Antwerpen, en Antwerpen voorbij moet die halve ring gebruiken. Moet door de Kennedy-tunnel. De Kennedy-tunnel, de tunnel waar de meeste ongevallen gebeuren, dat zijn 160.000 passanten. En de overlast die zij veroorzaakt, de druk op de stad, die is immens. Als u tijdens corona hebt, was er één snelweg waar nog verkeer was. En dat was op de Antwerpse ring. En waarom was dat? Om voor jullie allemaal jullie pakjes naar huis te brengen, om vanuit de haven het transport te verzekeren via de weg, via de vrachtwagens, naar al die warenhuizen om jullie van eten te voorzien. Dat is de reden waarom deze prijs moet betaald worden. De Antwerpenaar, we moeten terug de balans vinden tussen die leefbare stad, die stad die een toekomst heeft, en een haven die voor de welvaart zorgt van Vlaanderen. En dat is de balans die we moeten zoeken. En dat doen we exact met dit project.
Nu, bij die werken denken de meeste mensen aan wegenwerken, bulldozers, graafwerken, tunnels aanleggen. Maar het is meer dan dat en daar hameren jullie ook op. Het gaat ook over parken aanleggen, fietsinfrastructuur en zo meer.
Onze doelstelling is niet om binnen 10 jaar enkel die Oosterweelverbinding aangelegd hebben. Nee, onze doelstelling is om binnen 10 jaar een hefboom te zijn van een maatschappelijk project, het Toekomstverbond, waardoor we bouwen park and rides vandaag. Ze zijn allemaal geopend nu. Er zijn er 3 geopend. Die park and rides.
Vorig weekend trouwens
nog een oplevering van Linkeroever. En met die park and rides, wat doe je dan? Je gaat het mobiliteitsaanbod veranderen. Je gaat ervoor zorgen dat die mobiliteitsvraag op een andere manier ingevuld wordt en we systematisch weggaan van onze auto, weggaan van onze vrachtwagen en eigenlijk meer alternatieven aanbieden via de weg, via het spoor, via het openbaar vervoer. Dus we zetten in op een andere mobiliteit, een duurzame mobiliteit.
In die 20 jaar geschiedenis was de perceptie ook dat dit vooral een mobiliteitsproject is voor Koning Auto en Koning Vrachtwagen. Maar de reden waarom het kan voortbestaan en onder die huidige vorm en aanpak van land is, is natuurlijk dat er oog is voor die leefbaarheid, dat het en-en is.
Ja, dat is het tweede. Als je een andere mobiliteit hebt, dan komt er ook ruimte om de ring te overkappen, want dan zijn er minder rijstroken nodig. Dan is er ook de mogelijkheid om de ring of grotendeels te overkappen, de verbinding te maken tussen het stadsdeel, dus je creëert een nieuwe stad, en die stad gaan we op een groene manier creëren, waardoor die stad terug zuurstof krijgt, lucht krijgt. De parken die we gaan aanleggen op de Oosterweelverbinding zullen een positieve impact hebben op de temperatuur van de binnenstad. Zullen ervoor zorgen dat er ruimte komt, zuurstof komt in die stad. Het project vandaag zorgt voor 350.000 mensen voor een verbetering van de luchtkwaliteit. Dus dat Landis wil eigenlijk met dit project een hefboom zijn voor een duurzame mobiliteit, maar niet alleen een duurzame mobiliteit, een duurzame stadsontwikkeling. Eigenlijk de garantie dat na het project Antwerpen een bloeiende stad kan zijn en zich kan vergelijken met Wenen, een van de meest leefbare steden van Europa.
Zie daar de gezonde stad van de toekomst. We zullen er wat beelden uithalen uit een van jullie eigen uitzendingen. Het is kort, maar het is een animatie die toch al een indruk geeft van hoe Antwerpen er zal moeten uitzien.
Het is een gigantisch toekomstproject waarmee we onder andere de ring rond Antwerpen helemaal rondmaken. Dat is nodig om het verkeer vlotter te laten verlopen. En als we dan toch aan het werk zijn, gaan we stukken van de ring meteen overkappen. Hierdoor creëren we bovenop de ring extra groene ruimte. Dat betekent ook minder lawaaihinder en een betere luchtkwaliteit in en rond de stad.
Als we nog wat verder terug in de tijd gaan, kan je zeggen dat dit ook een historische correctie is. De huidige ring werd aangelegd op de basis van de vroegere Fortumgordel. Maar ooit, jaren 50, 60, 70, was er het idee om met de snelweg in een grote lus om die stad heen te gaan, veel meer in het binnenland.
Ja, dat klopt. Je ziet dat in die ringstructuur, in al die Europese steden zie je dat men grootse plannen had om het verkeer wel, de oude radiale steenwegen, te gaan vervangen door autostrades. Hè, want die steenwegen die liepen dan vol, veel ongevallen. Dan ging men snelwegen bouwen. Die snelwegen moesten dan op een ringstructuur eindigen, vlak rond de stad. En men bracht het verkeer zo snel mogelijk bij de stad. En dan waren er plannen om eigenlijk telkens radialen te voorzien, dus grotere ringwegen, waardoor dat verkeer enkel het bestemmingsverkeer de stad indeed. Maar dat waren zo'n megalomane plannen, dat men dan uiteindelijk gestart is met die ringstructuren te bouwen. En dat is het probleem dat je vandaag ziet. Ja. Radialen zijn nooit gebouwd.
Het zijn bijzonder grote complexe werven en dan komt u calamiteiten of hindernissen tegen, ook juridische hindernissen. En dan gaan we naar dat arrest van de Raad van State. Ik ga het kort even samenvatten, dat we meteen naar de kern van de zaak kunnen. Het komt erop neer dat eigenlijk dat arrest de grond onder, de juridische grond onder jullie project kan wegslaan. Greenpeace, actiegroep Grondrecht hebben het aangekaart bij de Raad van State. Het punt is dat jullie werken met 3 verschillende zones binnen 1 werf, de snelweg Scheldetunnel en Veiligheidsberm. Raad van State zegt nu, je mag dat niet als 3 verschillende zones beschouwen, waardoor jullie, en dat komen bij PFOS, die grond niet mogen verplaatsen naar daar waar het bedoeld is in jullie plan, namelijk op de terreinen van 3M. U sprak er net over die voorlopige oplossing, 2 maanden, goed en wel. Dat is snel voorbij, 2 maanden. Wat nadien, wanneer er nog geen duidelijkheid is?
Ja. Ik denk het eerste wat we moeten doen is dan de Raad van State, we hebben dat arrest geanalyseerd. Onze conclusie is, wij kunnen nieuwe technische verslagen, een technisch verslag om dat even toe te lichten, wat is dat? Dat is eigenlijk een toelating die je moet krijgen om je grondtransport, je grond uit te graven en de bestemming van je grond vast te leggen. Op basis van de milieuhygiënische kwaliteit, dus de vervuilingsgraad of wat dan ook. En dan krijgt hij een bestemming. Die technische verslagen zijn nu vernietigd voor zowel de propere grond als de vuile grond. Dus we kunnen ook niet werken in propere grond vandaag.
Voor alles, ja. Je zit volledig.
Dat kunnen we wel rechtzetten door technische verslagen te maken. telkens op basis nu van elke vergunning die we gekregen hebben. Dus we kunnen ervoor zorgen dat we terug op linkeroever kunnen werken. We kunnen zorgen dat we op Zeeltunnel terug kunnen werken. En aan de veiligheidsberm 3M, de zone van Riem die het meest vervuild is, daar gaan we voorlopig nog geen technisch verslag indienen. Waarom niet? De commissie Franke die is een onderzoek aan het doen om PFOS in heel Vlaanderen. Want PFOS, alsjeblieft, vereng het niet om Oosterbeeld-problematiek. Dat is een problematiek die in heel Vlaanderen, in heel West-Europa en in heel Noord-Amerika geldt. Hè. Dat is de westerse beschaving, haar prijs voor haar beschaving van de teflonpannen en de waterdichte.
De industrialisatie die we een stuk erven. Absoluut. Toen denken aan asbest.
Het is een beetje vergelijkbaar, zoals het nieuwe asbest zou ik het durven noemen. Maar in elk geval, daar moet mee omgegaan worden op een verstandige manier. En die inzichten die gaan elke dag, nemen die nog toe. En wat je hier bij ons ziet is, als we terug kunnen werken en op de meest vervuilde zone, als we daar de ontspanning geven in het proces, want we weten dat er een saneringsproject loopt met OVAM, die met 3M aan het onderhandelen is over wat moet er nu precies gesaneerd worden, waarschijnlijk zal de vuile Oosterbeeldgrond dan wel kunnen ingeschoven worden in dat saneringsproject. Ja. En als dat kan, dan is het eigenlijk opgelost. Dus wij geven onszelf 6 maanden tijd om een structurele oplossing uit te denken. En we zorgen ervoor dat we 6 maanden verder kunnen door de eerste 2 maanden ons concentreren op nieuwe technische verslagen maken, dat we al terug kunnen werken, ook in de propere grond. Ja. Maar dan, conform de Raad van State, per vergunning van per project van de vergunning die we gekregen hebben. En het tweede wat we gaan doen, is dan in onderhandeling gaan met 3M, met OVA, met alle partijen om een structurele oplossing te vinden voor de meest verontreinigde grond in ons projectgebied.
Ja, maar het staat niet in de sterren geschreven dat dat gaat lukken. En bovendien, ondertussen zal zich wel, jullie doen grote werken, grondverzet, zal de grond zich opstapelen. Dat gaat over 300.000 kubieke meter linkeroever, 1 miljoen voor die Scheldetunnel al. Wat moet je daarmee doen met die grond?
Je kan in de technische verslagen, we gaan niet meteen al die grond opgraven in deze eerste 6 maanden natuurlijk. Dus in onze planning hebben we natuurlijk rekening gehouden dat dat beheersbaar is. En in onze nieuwe technische verslagen wordt dat ook tijdelijk opgeslagen op het terrein zelf. Met andere woorden, geen grond verlaten terrein. En op het moment dat we dan een doorbraak hebben binnen een 6 maanden, dan hebben we een definitieve oplossing, kunnen we dat ook netjes inplannen. Maar dat is een heel huzarenstukje, samenwerking tussen aannemers, tussen onszelf om dat klaar te krijgen. Maar eigenlijk moet je je daarvoor engageren. Dit gaat over zo'n belangrijk samenlevingsproject, dat falen is gewoon geen optie. Dus wat ons betreft, 6 maanden, elke ondernemer weet wat dat is. Hè. Binnen 6 maanden, je moet risico's nemen. Wel, wij zijn bereid om daarvoor te gaan en dat in orde te krijgen.
Ja, jullie vragen ook een duidelijker decretaalkader, de wetgeving, de juridische context, zodat die zones toch als één werf kunnen gezien worden. Momenteel is de regelgeving niet duidelijk. Dat blijkt uit het arrest van de Raad van State. Nu, die vraag van u, krijgt dat voldoende gehoor bij de politiek? Want ik lees en ik hoor dat men niet zit te wachten op een nieuwe wetgeving à la tijd uw client van een land is.
Men heeft gelijk als men stelt, we gaan geen wetgeving op vraag van een bouwheer of een project aan wijzigen. Ja. Dat zou ik ook niet verstandig vinden. Wat ik wel verstandig vind, is dat de Oosterbeeldverbinding is zo groot dat het op regelmatige wijze, regelmatig gaan wij een aantal pijnpunten blootleggen in de huidige wetgeving. Wetgeving die kan geïnterpreteerd worden in verschillende richtingen.
En we zien dat testcase eigenlijk door jullie zijn.
En als je dat tegenkomt, dan is het eigenlijk de bedoeling, hè, als je dat dan tegenkomt, dan moet je ervoor zorgen dat wetgeving, dat ze kan aangepast worden wanneer het nodig is in het belang van heel Vlaanderen, niet in het belang van Oosterweel. Daar hoef je het niet voor te doen. Ja. Wij kunnen ook zonder die wetswijziging wel tot een oplossing komen. Dat is niet onze vraag. Onze vraag is alleen, als we dingen bovenhalen, alsjeblieft, creëer een rechtszeker kader voor ondernemers, maar ook voor Oosterweel. Want wij zijn een onderneming van 4.000 mensen straks. En wij hebben een rechtszeker kader nodig waar wij 10 jaar kunnen werken. En sinds de jaren 90, en ik ben daar altijd erg fan van geweest, is er heel wat milieuwetgeving gekomen. En is er heel veel aandacht gekomen aan onze economie toch te duwen in de richting van geen economie meer ten koste van mens en planeet, maar een economie ten gunste van mens en planeet. En we zijn vandaag al heel wat opgeschoven. Wel, wij vragen eigenlijk alleen maar een flexibiliteit in dat vergunningenkader. Ja. Wanneer we een optimalisatie zien vandaag als voorbeeld, we zien iets dat we willen verbeteren, we willen de situatie beter maken, dan kost mij die verbetering 9 maanden doorlooptijd vergunningsprocedures. 9 maanden. Maar een werf in uitvoering, een productie, die kan geen 9 maanden stilleggen. Nee. Dus de vraag is, hoe kunnen we dat kader flexibiliseren? Het was eigenlijk ook de opdracht die de Vlaamse regering zichzelf gegeven heeft in 2019 met het relanceplan. Men heeft gezegd, wij moeten ons vergunningskader flexibiliseren. En onze vraag is, versnel dat nu alsjeblieft, want dan kan iedereen daar baat bij hebben.
Ja, Nu, die vervuilde grond is een probleem. De technologie om dat ter plekke te saneren is ofwel zeer duur of kennen we nog geen afdoende manieren. Je kan het gaan verplaatsen naar andere plaatsen in Vlaanderen of naar het buitenland en zo meer. De piste is nog niet bekend. En dan lees ik onder meer milieuadvocaat Isabelle Larmousseau van de KU Leuven. Die zegt dat er quasi geen oplossing is voor die vervuilde grond. Ofwel is het kostenplaatje zo hoog, ofwel kan je je afvragen, is dit nog wel vergunbaar? En zij zegt, enkel wat nu bezig is, zal nog kunnen afgewerkt. Voor de rest zal dit niet lukken, die Oosterweel. Dat klinkt heel dramatisch.
Ja, dat klinkt heel dramatisch. En misschien eerst zeggen, wij delen die analyse niet.
Nee.
Onze juristen, de juristen van het departement Omgeving, de juristen van OVAM, wij zijn allemaal eensluidend dat wij denken dat dit een verkeerde analyse is. Dat is het eerste. Er was ook nog een soort van procedure lopende bij de Europese Commissie. Er is ook nog een vraag gesteld naar verduidelijking van wat je met die grond moet doen.
Ja, want Europa, dat is daar, hoe weet het, een popverordening, ja. Zegt dat je die vervuilde grond, je mag die niet meer hergebruiken. Ja.
Dus ook daar heeft Europa zich uitgesproken en in hun uitspraak zeggen zij duidelijk dat dat wel mag.
Ja.
Dus daar volgen zij eigenlijk de adviezen die wij van onze juristen krijgen. Maar hier ook weer een voorbeeld van een wetgeving die dus kan geïnterpreteerd worden. Maar vandaag is dat gevaar of dat zwaard van Damocles dat er zogezegd boven ons hing, dat is weg. Dus daar... En wat moet je met die vervuilde grond doen? Ja, de manier die wij hadden bedacht is een legitieme manier. Via de grondverzetsregeling in een nuttige toepassing ze gaan bergen, is een legitieme manier. De grond ergens gaan bergen buiten het projectgebied is een legitieme manier. Dat kan ook. De grond gaan reinigen waar het kan, dat hangt van de concentratie af. Dus de technologie is nog niet zo ver om alles daaruit te halen. En je moet er altijd de milieubalans in de gaten houden. Stel je voor dat je voor een kilo PFOS uit de grond te halen zoveel grondstoffen moet gebruiken dat de milieubalans negatief is, dan ben je niet met de juiste dingen bezig. Maar dat zijn zaken waar we in het saneringstraject verder naar willen kijken van wat is nu de beste oplossing. Ik wil dat toch even zeggen, wij zijn nooit gehecht aan onze eigen oplossingen. Wij denken altijd, er is voortschrijdend inzicht, dingen evolueren, we zoeken dialoog op en daardoor komen meestal betere oplossingen. Tot hiertoe, in de voorbije 4 jaar, hebben we niet anders gedaan dan voor elk obstakel een oplossing gevonden. Voor mij zit er een obstakel en we gaan er een oplossing voor vinden.
Dus ja. Waarmee u optimistisch en ook strijdvaardig klinkt, maar ik hoorde u eerder in een interview op Z-Nieuws, waarin u zei van als Vlaanderen geen bokrijk willen worden, dan is het tijd voor een rechtstreeks kader en dan... Een rechtszeker kader, mijn excuses. En dan verwijst u inderdaad naar wat u net toelicht, hè, dat u wel gelooft dat dat in orde zal komen. Maar goed, u stuurt het project aan met de onzekerheden die we nu de voorbije weken gezien hebben. Merkt u ook bijvoorbeeld bij partners, bij aannemers, dat die het vertrouwen wat of dat die beginnen twijfelen van oei, zit er allemaal wel in orde? Kunnen er problemen opduiken die het project vertragen of in gevaar brengen?
Ja, ik denk dat je nooit mag... You have to prepare for the worst and hope for the best. En dat is hetgeen dat wij ook doen. En natuurlijk zijn onze aannemers ongerust. Zij worden niet eens stilgelegd. Dat is geen. Je gaat in vakantie, je hebt hard gewerkt. We hebben een ongelooflijk jaar gehad. 140 miljoen euro omzet op Linkeroever. Dat is du jamais vu op ene werf. En dan word je stilgelegd om een reden die je zelf niet begrijpt. Dat komt heel hard aan. Dat betekent voor die mensen, 400 mensen die ineens tijdens hun vakantie horen en niet weten of ze wel werk hebben. Dus dat komt aan en dat creëert onzekerheid. En dat is ook wat wij zeggen. Wij runnen straks een operatie van 3.000-4.000 mensen. Wij moeten deze mensen ook kunnen geruststellen dat de flexibiliteit van ons kader, dat gecreëerd wordt. Dat wij kunnen omgaan met tegenslagen, dat wij kunnen omgaan met onverwachte omstandigheden, dat wij kunnen omgaan met optimalisaties ten gunste van de maatschappij. Want het gaat altijd over ten gunste van de maatschappij. Als je iets onverwacht tegenkomt, je gaat een obstakel in de grond tegenkomen, dan kan het niet zijn dat je vergunningenkader dan zegt, oké, nu moet je stilleggen. Alhoewel dat geen kwaad kan voor het leefmilieu, maar je moet wel stilleggen, want het is een afwijking van wat vergund is en je moet 9 maanden wachten. Zo kan je niet werken. En dat is waar wij van zeggen, dat moet anders. Daar weten we van dat Vlaanderen appetijt heeft. Ja. Dat weten we. Hè.
Dat
weten
we. Werk van gemaakt wordt.
Ja, dat weten we. Sinds het relanceplan heeft men gezegd, je hebt gelijk, omdat dat niet is, dat komt niet alleen van ons. Dat komt van elke onderneming die bouwt. Maar dat komt ook van elk bedrijf vandaag dat in zijn exploitatie gaat, dat met die onzekerheden moet kunnen omgaan. Je moet onzekerheden kunnen beheersen. En dat is wat wij vragen. Geef ons de manier om ze te beheersen. En ik zal naar PFOS kijken. Hè. Bij PFOS hebben wij stofmetingen rondom onze werf. Als daar een meting is tijdens een dag dat we, dat we heel veel stof maken, dan zegt die meter, er is heel veel stof. Dus er is ook een kans dat daar PFOS in zou kunnen zitten. Dat is niet zeker, maar dat kun je pas daarna analyseren. Wat doen wij dan? Dan gaan wij meteen in real-time corrigerende maatregelen optreden. Dan gaan wij ofwel de activiteit daar tijdelijk stilleggen of met water sproeien, omdat wij bekommerd zijn om het leefmilieu en om de gezondheid van onze werknemers. Dus dat zijn dingen die je automatisch als bedrijf doet en waar kan op toegezien worden, waar handhaving voor is, waar monitoring op is. Dat is de manier waarop je met die werken moet omgaan. Dus de moment, maar als je binnen je kaders blijft, als je dingen verbetert, als je daar dan voor 9 maanden moet stilleggen, ja, dat vind ik onaanvaardbaar.
Ja, en 9 maanden het stilleggen van zo'n grote werf, een werf ja, van zo'n waar zoveel mensen bij betrokken zijn, dat kost natuurlijk iets. Onderschatten we soms de impact van dat soort hindernissen? We gaan ervan uit, zeker nu met land is goed, die Oosterweelverbinding en al wat erbij hoort, dat gaat door. Die Antwerpse droom, zoals we net zagen op die simulatie in die video, dat komt er wel. Maar als er stokken in de wielen gestoken blijven worden met vertragingen, ja, dan staat er dan soms iets op, mogelijk zit op, iets op de helling.
Maar ik denk dat je moet altijd, zo'n project moet je altijd bekijken van, het is heel complex, het is heel groot. En wij hebben van het begin gezegd, wij hebben een keuze gemaakt om de samenwerking op te zoeken. De dialoog op te zoeken, omdat wij geloven dat je beter op een werkbank samen zit en discussieert, want dat leidt tot oplossingen, dan dat je voor een rechtbank terechtkomt. Wanneer ons rechtssysteem laat enorm veel mogelijkheden toe om op elke moment nieuwe rechtszaken aan te spannen. Laat ook van individuen die het misschien, het project niet genegen zijn, of die een andere visie hebben, maar die daardoor tegen een maatschappelijk consensus ingaan. Dit zijn dingen die je moet verhinderen. Je moet eigenlijk ervoor zorgen dat project kan, de stokken die in de wielen steken, die kosten inderdaad onverantwoord veel geld. Dat klopt. En wij onderschatten, kan het project daarmee vallen? Dat denk ik niet. Maar daardoor kan het project wel aan de verkeerde kant van de bouwgeschiedenis terechtkomen.
En dat bedoelt u?
En dat bedoel ik projecten zoals de Big Dig in Boston, die maal 14 in de prijs zijn gegaan. Projecten die zoals het, er zijn er verschillende in het buitenland, die tot 7 maal 8 keer zoveel kosten. Dat zijn dingen die je als maatschappij je niet kan permitteren. En hoe voorkom je dat? Door 1, een maatschappelijk consensus te maken, ik denk dat we dat gedaan hebben. Door loyaal dat uit te voeren, ik denk dat we dat aan het doen zijn. Door transparant te rapporteren over alles wat je doet en ziet, ook de dingen die niet goed gaan. En door om te gaan met wat je tegenkomt. Soms kan je er iets aan doen. Als wij een fout maken, we schilderen een fietspad op een verkeerde plaats. Ja, dan moeten wij dat zelf herstellen, dat is nogal logisch. Maar wanneer wij een verontreiniging tegenkomen, die al 20 jaar er ligt, door iemand anders aangebracht is, en er is geen rechtskader van hoe we ermee moeten omgaan, dan kan u toch nu aan ons vragen om dan zomaar om dat allemaal op te lossen. Dat gaat niet. Ja. Hè? Daar hebben wij de overheid voor nodig. Dus ieder zijn rol, ieder zijn, en wij willen daarop bijdragen. Maar dat zijn zo de dingen die je aan tegenkomt. En je moet leren, wij moeten leren, met, zoals een onderneming dat moet doen, moeten wij dat ook doen. Moet Vlaanderen dat ook doen, met onverwachte dingen omgaan. Maar ook de burger heeft daar een enorme verantwoordelijkheid.
Fundamenteel komt het project niet in gevaar.
Nee. Dat laten wij niet doen. Zo simpel is dat.
Dat is al een geruststelling. We gaan het nog even hebben over dat project, want het is indrukwekkend in vele opzichten. De cijfers alleen al illustreren het hoe en waarom van die werf van de eeuw. Zoals in zaken de tunnelelementen. Het zal sommigen misschien verbazen, maar die worden gebouwd in Zeebrugge, omdat daar plaats is. Ook omwille van de ligging van Zeebrugge, maar u mag vertellen waarom. Ja. Goed, over welke tunnels gaat dat? Wat is die grote orde?
Ja, eigenlijk spreken we de tunnelelementen die in Zeebrugge komen. Dat is voor de nieuwe Scheldekruising, dus een nieuwe tunnel onder de Schelde. Een tunnel van een kleine 2 kilometer lengte. En zo'n tunnelelement, om u een idee te geven, dat heeft de lengte van 2,5 voetbalvelden en de breedte van een voetbalveld. En is ongeveer een 20-tal meter hoog. Zo gaan we er 8 bouwen. En die tunnelelementen worden dan door de sluis gevaren in Zeebrugge.
Het gaat over water, ja. Het is over water.
Het drijft, dus dat zijn grote betonnen schoendozen die er liggen. Dat drijft dan, dat moet drijven, dat wordt dan door een schip getrokken doorheen de sluis. Gaat dan over de Noordzee en wordt dan de Schelde ingevaren, krijgt een tijdelijke rustplaats en wordt dan ter plaatse, al baggerend, wordt dat op zijn plaats gebracht.
Dat wordt ingezonken.
Afzinken noemt men dat
dan. Afzinken.
Ja. Maar dat is heel spectaculair. Zo'n tunnels, die bouw je niet elk jaar.
Zien we zo een tunnel op zee binnenkort? En wanneer is die tunnel klaar?
Ja. De tunnel zelf zal klaar zijn in 2028. Dan zijn we nog aan het installeren. Alle infrastructuur gaat in dienst vanaf 1 januari 2028. 2031, hè, zo is het plan. Een aantal dingen gaan partieel in dienst gesteld worden. Maar deze tunnel die zal 28 jaar liggen. Die zal dan al wel door de fietsers kunnen gebruikt worden, maar nog niet door de automobilisten. Dan moeten we nog installaties erin aanbrengen. Dat zal ongeveer het tijdsvenster zijn. Maar daar hebben we nog wat buffer op. Dus die in, daar zitten we goed in op schema. Ja. Tenzij we nog wat kerstcadeautjes krijgen natuurlijk.
Nog kerstcadeaus van de Raad van State. Er zijn nog indrukwekkende cijfers. Wat het al over grondverzet, maar nu even ruimer, los van PFOS. Er zal naar schatting 14,5 miljoen ton grond verzet worden. En ter illustratie, dat is een file van 10.000 kilometer met tractoren en containers aan grond.
Ja. Wij zeggen dus altijd, je hebt de Oostrail-verbinding, maar daarnaast hebben wij nog een aantal side dishes. En die side dishes zijn dan een project grond. Wat gaan we met die grond doen? En we trachten dan de vuile grond, trachten we binnen de Vlaribo-regeling, als het licht vervuild is, ter plaatse te houden. De hele vuile grond die schadelijk is voor milieu of mens of leefomgeving, die wordt naar een stortplaats afgevoerd, logisch, en of gesaneerd. En de grondoverschot die we hebben, de 14 miljoen kuub grondoverschot die we dan hebben, daar trachten we maatschappelijke meerwaarde mee te creëren. Daar trachten we te kijken naar, er is heel veel zand nodig. Met de getijdenwerking van onze Noordzee is er om de kust heel veel zand nodig. Of er is ook het idee van een energieeiland gekomen. Wij hebben zand.
Want dit zijn trouwens, het zijn zandgronden, hè? Ja. Het is grijze zand.
Het is absoluut zeer zuivere zandgronden. Oostenwielgronden zijn proper gronden op een paar honderdduizend kuub na. Antwerpiaans zand. Fantastische kwaliteit. En wij trachten daar dan een meerwaarde te realiseren. Dus werk met werk te maken in projecten die daarmee bezig zijn. Zo ook de kleiputten in Rumst. Ja.
Ze gaan ook naar Indermeer, naar Rumst en Boom om daar de kleiputten te dempen. Maar daar heb je dan ook actiegroepen die niet willen dat die putten verdwijnen. Ja. Hè?
Dat is natuurlijk iets. Hè. Je hebt enerzijds, wij bieden aan van kijk, waar we kunnen helpen, willen we dat doen. Hè? Want dat denken we dat de maatschappij, we zouden die grond ook kunnen verkopen. Hè? Aan een zandwinnaar. Ja. Maar waar we kunnen maatschappelijke meerwaarde creëren, daar willen we hem ook gaan creëren. Aan de andere kant heb je dan projecten die dan bij ons komen. Ja, waar we proberen die samenwerking mee op te zetten in Rumst, heel specifiek, is er een klein actiecomité, een aantal actievoerders, die zijn tegen het geplande recreatieproject. Die kleiputten daar is een stort. Er is een historisch huisvuilstort. Ja. Daar is ook een asbeststort, volgens mij. Dat moet allemaal gesaneerd worden. En de overheid die dat doet, die hebben gezegd van, goh, in plaats van alleen maar te saneren, we gaan heel dat recreatiedomein opwaarderen. En er is heel veel grond voor nodig. De natuur heeft natuurlijk op die 30, 40 jaar zich ook ontwikkeld op dat stort. Dat is daar mooi, ik kan dat niet ontkennen, maar het is daar wel giftig en gevaarlijk. In hun saneringsopgave zien zij een oplossing in een aantal van onze gronden. En wat zien wij dan? En dat zien we vaak. Hè. Ik heb het eens vergeleken ooit. Oosterweelverbinding is een beetje die gigantische olifant van Lord of the Rings, waar iedereen maar pijlen op afschiet. Want het is mediageniek en iedereen kan er dan, je komt daardoor onder de aandacht. Dus wat hebben wij hier gezien in Rumst? Heel simpel. Vanaf het moment dat ze wisten dat de grond van Oosterweel nog daar zou komen, heeft men gezegd, ja, Oosterweel, het project hier is een legitimatie om Oosterweel grond te dumpen. Ja, het een heeft het met
anders. Maar dat, formuleren.
En zo krijg je dan aandacht in de media en in belangstelling. En dat is jammer. Hè, dat is jammer. Want ook met deze mensen zijn wij in gesprek geweest. En zeggen, wij gaan proper grond brengen. Hè. Wij werken mee. Wij willen ook dat project waar we om meewerken. Dat moet maatschappelijk kloppen. Anders doen we dat niet. Hè. Wij gaan niet meewerken aan slechte projecten. Ook dat is aan milieueffectenrapportage ook bewezen. Ja, daar moet je dan mee omgaan. Hè.
En dat zijn een van die hindernissen waar u het over had. En u moet de mensen overtuigen in Antwerpen, de burgers, de mensen, de Antwerpenaren overtuigen. Is onder meer gelukt met de garantie dat een aantal delen van die ring, aan de oostkant van Antwerpen onder meer, zullen overkapt worden. Voor de duidelijkheid, die overkapping betekent dat je nieuwe open ruimte creëert. Daar zal niet op gewoond en gebouwd worden. Dat wordt groen.
Nee, dat zijn echt groen. Dat zijn heel grote groenbuffers die daar gecreëerd worden. Echt, dat zijn echt prachtige ringparken die nu volop in het ontwerp zitten. Bij onze intendant, degene die het heel toekomst rond heeft samengebracht. Ja, dat zijn fantastische dingen. Je hebt daar een waterpark. Je hebt daar echt de groene vesten. Enfin, ik ben er heel enthousiast over als ik dat zie. Want dat gaat onze stad. Onze stad gaat eigenlijk een stad worden zoals die Spaanse steden, zoals je Barcelona hebt of je hebt Valencia. Steden waar groen en wonen, waar je echt graag in die stad komt wonen. En dat gaat hier eigenlijk ook zo
zijn. Ja, want in die zin verandert het niet alleen de mobiliteit, maar verandert een stad, omdat die buitengrens, nu heb je eigenlijk een kunstmatige buitengrens door die ring rond de stad, die versmacht de stad ook. Wat dat verdwijnt, de stad kan groeien over zijn ring heen.
De stad gaat voor de eerste keer over zijn historische gordel heen terug kunnen uitbreiden en terug kunnen connectie zoeken. Dus stadsdelen gaan in dialoog terug met elkaar kunnen komen. Ja, dat zijn prachtige dingen die hier aan doet.
Ja.
Dus daar word ik wel warm van, moet ik zeggen.
In het drieluik wat jullie doen, we hadden het over Oosterweelverbinding, de park and rides en de fietsinfrastructuur, is inderdaad aandacht voor die andere vervoersvormen. De drie PNR, park and ride, parkings, die zijn nu geopend, zoals dit weekend dan, de laatste. Hoe zit het juist met die deelfietsen? Want er komen binnenkort in de hele regio elektrische deelfietsen van het Deense Donkey Republic, heet het dan.
Ja.
Nu goed, zo'n fietsen, dat zijn dure dingen. Dat over een hele regio rond Antwerpen, deelfietsen, hoe ga je dat beheren of controleren? Het is iets anders dan een step in de binnenstad. Hè?
Ja, absoluut. Eigenlijk ga je daar, werk je daar met hubs, natuurlijk ook met een aantal applicaties, hè, apps, om die fietsen te sturen, maar ook te managen. Dat hebben wij geoutsourced naar Donkey Republic, die daar ervaring mee heeft in gans Europa. Een 1600-tal fietsen is het basisnetwerk. Dat betekent op een aantal strategische locaties worden die fietsen geplaatst. Vandaag telkens aan overstappunten. En we met de betrokken gemeente zijn de afspraak dat men daar vrijwillig kan toetreden tot dat netwerk. Het is eigenlijk de eerste keer in Europa dat het op die schaal uitgerold wordt. Maar de ambitie is daar ook heel duidelijk. Hè. Zoals gezegd, tijdens de bouw van de Oosterweel moeten we alternatieven voor de mobiliteitsvraag aanbieden. Want de auto is niet het preferentieel middel, vandaag al niet. We moeten dat gedrag van de mensen veranderen. Hè? Dat mensen niet meer tot in de binnenstad rijden, in de file, maar in de park en ride gaan staan. En om dat te doen, dat kost tijd. Dat kost tijd en daar moet je voldoende vroeg zijn met je alternatieven. En zo moet je dat echt zien. Dit is echt een eerste stap zetten in iets wat nog nooit op deze schaal gebeurd is. Maar dat geeft ook de ambitie nu precies weer van waar we mee bezig zijn. Het helpt ons met de hinder tijdens de werken. En we verduurzamen die investering over de termijn.
En als ik het omkeer, ik kan met de wagen terecht in een park and ride voor slechts 1 euro per dag momenteel, of ik kan deelfietsen gebruiken. Stel, ik ben een chauffeur die zegt, ja, ik heb toch liever gewoon comfortabel de stad binnen te rijden en mij te parkeren onder de groenplaats meteen op mijn bestemming. Zal dat duurder worden? Wordt de stad inrijden, in de stad parkeren, luxe?
Het parkeerbeleid van de stad, daar hebben wij gelukkig niks over te zeggen. Maar ik denk alleen dat je als automobilist, denk ik wel, wat we gezien hebben. We hebben de eerste weken met onze park and rides te winkelen in de stad toen Nederland op slot zat.
Ja, hoe is het verlopen overigens? Want er waren,
onze bezettingsgraad in het begin was niet hoog, want mensen kenden het nog niet goed genoeg.
Nee.
En ook hadden ook nog de neiging van in de stad binnen te rijden. Week na week is die bezettingsgraad verhoogd en dan zijn wij toch wel een paar mensen gaan bevragen zelf. Gewoon om te horen van, ja. En dan hebben we toch wel gehoord van, ja kijk, we zijn 2 weken geleden komen shoppen, we zijn deze week teruggekomen.
Les geleerd.
En we hebben een uur en een half in de auto zitten met kleine mannen die lastig worden. Het is aangenamer om dan hier te gaan staan. Dus het is ook, ja, we zijn allemaal nog zo gehecht aan die luxe van onze wagen. Maar dit is net wat we proberen te doen. Gedragsverandering. Je hebt infrastructuur nodig. Je hebt een aantal flankerend beleid nodig en dan ga je systematisch, en je hebt een probleem nodig, dus een file, en dan ga je naar gedragsverandering. En dat is waar wij ook op inzetten. Hè. Dus wij proberen met Oosterweel ook het gedrag van ons allemaal een beetje bij te sturen, dat we op een slimme manier nadenken over onze eigen verplaatsingen. Het potentieel van mensen, en ik ben er zo een van, hè. Ik woon in Wommelgem, ik pak eigenlijk sinds 4 jaar systematisch mijn elektrische fiets om te gaan werken in het centrum van Antwerpen. Daarvoor was ik ook een fervente autogebruiker, maar na een paar keren vastgezeten te hebben, dan ga je jezelf wel anders organiseren. Dus dat zal hand in hand moeten gaan.
Men leert die les. En dat is een modal shift, hè, die we zelf ook
beginnen. Absoluut, dus een mental shift.
Mental shift begint bij jezelf. Onze tijd is helaas bijna op, maar ik wil toch de vraag stellen, die werf van de eeuw. Wanneer is het klaar? Wanneer kunnen wij ons verplaatsen in een ander, vlot, veilig, gezond Antwerpen?
Eigenlijk, de werf zal gepaard gaan met heel veel deeloplevering, omdat wij van mening zijn dat we elk jaar een aantal baten moeten geven. Als je kijkt naar vandaag Linkeroever, dan zijn er vandaag al mensen die 10 decibel minder geluid hebben tot in hun living. Dan zie je vandaag al dat er een aantal mensen zijn die veiliger door de Kennedy-tunnel kunnen rijden, omdat we vanuit Gent die hele aanpassing gedaan hebben, waardoor we minder ongevallen hebben. Dus de baten die komen, die gaan systematisch komen. En wij gaan mikken om elk jaar baten af te leveren. Zodat je niet 10 jaar moet wachten totdat het beter wordt. Het moet als we werken ook beter worden. Totale plaatje, wanneer is dat af? Wij mikken op eind 2030 klaar te zijn. Die timing die houden we vast. Dat is onze ambitie om daar te geraken.
Dat is nog vrij ambitieus. Hè? Binnen 8 jaar een nieuw Antwerpen.
Dat is absoluut zeer ambitieus. Ja.
Ja. Trouwens, we leren hier heel veel uit als Vlaanderen, als land is. De vele aannemers, bijna allemaal Belgische aannemers waar je mee samenwerkt. Die ervaring die we hier opdoen, is dat iets wat wij zullen kunnen exporteren als Vlamingen? Kennis en ervaring als een exportproduct?
Eigenlijk gebeurt dat nu al voor een klein stuk. Dus ik denk absoluut, omdat we proberen ook met deze werf de digitalisatie een stap te geven. We proberen ook met de connectie via de VDAB en de stad de jeugdwerkloosheid met dat project aan te pakken door 200 kinderen elk jaar naar de werf te leiden om daar werkplaatsleren aan te bieden. Dus een project beschouwen als een maatschappelijke opgave, in dialoog gaan met de burger, voor de deur altijd openzetten voor iedereen, mee nadenken over de problemen van zo'n stad en zo'n stadsontwikkeling. Dat is een unieke aanpak, via participatie allemaal tot stand gekomen. Dat is een unieke aanpak waar we vandaag al interesse voelen in het buitenland. En dan dat daarin boven nog eens combineren met bouwheerschap, met een groot project, complex project bouwen, dat is een unieke cocktail. Wij zijn gevraagd geweest al een paar keren in binnen- en buitenland om te gaan spreken, om uit te leggen hoe we dat doen. Amsterdam komt naar hier om te kijken van hoe we het doen. Sigrid Kaag was een maand minister en is hier geweest om te zien van hoe doen jullie dat, hoe pakken jullie dat aan. De haven van Rotterdam is hier geweest om te weten van hoe ga je hiermee om. In Engeland kijken met zo'n ogen. Dus ja, dit is voor Vlaanderen en voor de hele bouwsector, maar ook voor gewoon de manier waarop maatschappelijke problemen kunnen aangepakt worden, aangevlogen worden. Denk aan energietransitie, denk aan klimaattransitie. Dit zijn recepten die zouden kunnen werken. En dat is wel iets wat mij bezighoudt om als Vlaanderen daar een modelregio in te zijn, absoluut.
Ja, veel oog op gericht vanuit Vlaanderen, maar ook het buitenland voor dit gesprek over de mobiliteit, de stad eigenlijk, hè, van de toekomst. Zeer bedankt, Luc.
Dank u wel.
Romans, CEO van Landis.
Dank u.
En u ook, beste kijker. Fijn dat u bij ons was. Kom volgende week zeker terug. Collega Francesca van Thielen spreekt dan met Luc van den Bulke, de topman van de bagger- en maritieme dienstengroep DME. Tegen de zomer zal DME een eigen Brusselse beursnotering hebben. Francesca maakt met de CEO de balans op van het bedrijf. Dat is voor volgende week in Trends Talk. Heel graag tot dan.